Oké, we gaan naar 2 Korinthe 13. We zijn vorige keer, we hebben de laatste vers van hoofdstuk 12. En tot en met vers 2 van hoofdstuk 13. En ik lees eventjes voor het verband. 2 Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Dus Paulus die komt voor de derde keer. En het is 2 keer of 3 keer en dan, als je dan nog niet gelooft, als je dan nog niet bekeert. Kijk, ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde, de tweede maal. En ik schrijf het nu al wezend aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Nee, dan komt hij met de roede en dan zal hij ze tuchtigen. En als ze zich niet bekeren, vooral van in de zonde te leven, ja, als je in 12 vers 21 ziet, hebben we ook gezien, ja, dan is er maar één oplossing. Dan moet zo iemand naar buiten gezet worden. En opdat hij niet meer leed te lasteren. En dat hij, wat 2 Korinthe, 2 Thessalonicenzen zegt, zegt hij ook dat ze beschaamd zullen worden. Ja? Dat die twee elementen, leren niet meer te lasteren en beschaamd zullen worden. Ja? En dat is overgeleverd tot verderf des vlees. Maar uiteindelijk, dat ze zich zullen bekeren. Dat is het doel ervan. Even kijken wat dat is. Oh, wacht, nee, dat is niks. Sorry, dat is. Kijk, ik wederom hen niet zal sparen, zegt hij in 2. En dan, dewijl of omdat gij zoekt, een proeven van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig. Maar krachtig is onder u. Laat eerst open in gebed. Vader, ik dank u wel. Vader, ik wil ook nu ook vragen, Vader, dat uw geest ons verlichting geeft op uw woord. En dat voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gij zoekt een, omdat, kijk, ik zal u niet sparen. Waarom? Omdat gij zoekt een proeven van Christus die in mij spreekt. Dus jullie zoeken een bewijs van Christus die in mij spreekt. Je moet het hele vers in zijn geheel eigenlijk lezen. Welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Dan denk je, hè, hoezo krachtig is onder de Korintiërs? Zoeken ze die? Nee, ze zoeken een bewijs. Kijk, het is niet zo dat ze twijfelen aan Christus. Ja? In feite staat hier, oké, Christus, Korintiërs, ja, Christus wel. Maar via Paulus? Spreekt hij via Paulus? Want ze geloven wel in die Christus, die ook niet zwak is, maar krachtig is onder u. Dat hebben ze namelijk ook ervaren. Ja? Want als je kijkt in 1 Korinthe eventjes. 1 Korinthe 1. Die is ook krachtig onder hun. En dat hebben ze, ja zeker hebben ze dat ervaren. Ze zijn door Paulus, zijn ze van de duisternis in het licht gekomen. Dat hebben ze natuurlijk ervaren. En dan zie je ook in hoofdstuk 1, 1 Korinthe 1, vers 5. Of 4, ik dank mijn God alle tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles rijk zijt geworden, geestelijke gaven, ja, in hem, in alle reden, het woord, alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gaven ontbreekt, verwacht een openbaring van onze Heer Jezus Christus, en ontbrak hun geen gaven, zal wel alle gaven van de geest. En ze hebben de krachten en de dingen en de wonderen hebben ze gezien. Denk aan hoofdstuk 12. Ja, de talen en hoofdstuk 14 over het profeteren. Ja, dat kwam niet zomaar. Dat zijn de krachten die Christus, die onder hem werkte. Dat hebben ze zeer zeker gezien. In Romeinen 15 spreekt Paulus ook over tekenen en wonderen die God door hem gewerkt heeft. Nou, Romeinen 15, het is 2 bladzijden ervoor. Romeinen 15 vers 17, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets te zeggen, hetwel Christus door mij niet gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de Geest Gods. Christus heeft het door hem gewerkt, woorden werken en dan kracht van tekenen en wonderen door de kracht van de Geest Gods. Heeft hij onder een heiden door Paulus gewerkt. En Paulus schrijft deze brieven vanuit, deze brief aan de Romeinen, vanuit Korinthe. Ja? En dat schrijft hij aan de Korinthe, aan de Romeinen, maar de Korintiërs hebben dat zelf, zeer zeker, die kracht hebben zij van ervaren, zonder meer. Dus het punt is niet, ze wisten het, ja? En ze zoeken toch een bewijs van dat Christus in hem sprak, niet over Christus zelf, maar ze gaan Paulus' apostelschap in twijfel trekken. En dan zoeken, doen ze een onderzoek naar hem. Nou kijk in 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4, vers 6. Oh, wacht. Kijk, en deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast, gepast, om uwentwil, opdat gij aan ons of van ons zou leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet de een om een anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Hè? Partijschappen. Ik ben voor Apollos, ik ben voor die en voor die. Dan krijg je partijschappen. En dan krijg je, dat is opgeblazenheid tegenover dan. Ja, ik volg Paulus. Ja, ik volg Petrus. Ja, ik volg Jezus. Want wie onderscheidt u? Kijk, wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Heb je dat van jezelf? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Wanneer hebben ze dat ontvangen allemaal? Toen Paulus bij hun het evangelie kwam brengen en anderhalf jaar in de stad Korinthe hun dagelijks aan het leren was. Maar hoe is hun houding? Al reden zijt gij verzadigd. Kijk, wij kunnen het zelf wel hoor. Wij hebben Paulus niet nodig. Wij zijn al, ja hoor. En al reden zijt gij rijk geworden. Kijk, zonder ons hebt gij geheerst als koningen. En of gij heerst het opdat wij ook met u heersen mochten. Ja, Paulus is daar natuurlijk sarcastisch. Nou, en dat is bij de Korintiërs. Ze gaan Paulus' apostelschap in twijfel trekken. En dat deed me heel erg denken. Ik las het toevallig, nou niet weer toevallig. Ik las het van de week. Bij een nummerie, ga even mee. Over het Gods. De mensen die God heeft aangesteld om zijn woord te brengen. Die hebben natuurlijk autoriteit. En dat ze die in twijfel gaan trekken. En daar denkt God niet licht over. Kijk in Romein, of in Numeri 12. Het verhaal van Mirjam en Aaron. Ja? Als dat er zo eens lezen. Numeri 12, vers 1. Mirjam nu sprak en Aaron. En Aaron, ja? Dus samen. En Mirjam. En Mirjam is een broer van, of een zus van Aaron. En Aaron is weer een broer van Mozes. En Mozes is weer een broer van Mirjam. Dus ze zijn broers en zusters van elkaar. Broer en zuster van elkaar. Ter oorzake der vrouw der Cusitische die hij, Mozes, genomen had. Want hij had een Cusitische ter vrouw genomen. En zij zeiden, Aaron en Mirjam, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En dan staat er dit achter. En de Heere hoorde het. Toen dacht ik, en de Heere hoorde het. Dat staat daar echt zo van, oh. Ja, en de Heere hoorde het. Nou, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastelijk tot Mozes, haastelijk, zie je het? Tot Mozes en tot Aaron en tot Mirjam. En dat staat er zo mooi, gij drie. Komt uit de tent der samenkomst. En zij drie kwamen uit. Toen kwam de Heere af in de wolkkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij aan Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. Dus hij roept die twee naar voren. En God, hè, de Heere, hij zeide, hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is. Ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. Dus hij zegt hier, als een profeet is, ik zal mij door een visioen of door een gezicht aan hem bekendmaken. Zo zal ik met hem praten. Maar Mozes is heel bijzonder. Want wat staat er? Al zo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Ja? Huis Israël. Van mond tot mond spreek ik met hem. Van mond tot mond, van aangezicht tot aangezicht. Is Paulus dat ook niet met de Heer Jezus? Ja? Hij heeft ook visioenen gehad, maar de Heer Jezus heeft met hem van mond tot mond gesproken hoor. En door aanzien zie je het, Paulus heeft de Heer Jezus gezien. Heb ik niet de Heer gezien, zegt hij. En de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij. schouwt hij. Paulus heeft ook de Heer Jezus gezien. Heeft de Heer Jezus gezien, ja. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? En zo ontstak des Heeren toorn tegen hen en hij ging weg. Je ziet, de Heere is vertoornend. Omdat ze tegen zijn spreekbuis, Mozes, tegen hem in durven gaan. Ja? En proberen hem aan te vallen. Want ja, ben jij de enige autoriteit? Ben jij? Ja, dat is die. Want God heeft persoonlijk tot hem gesproken. Hij is uniek. En ze moeten naar hem luisteren. En dan zie je de wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was mijn laatst. Nou, even om aan te geven, ja, dat Mozes, kijk, toen was het allemaal Mozes hier, ja. De Heer Jezus die praat ook vaak over Mozes. Haalt hij hem aan. Want ja, als Mozes sprak, dat weten we allemaal, dan sprak God. Nu is het zo, als Paulus spreekt, wie spreekt er dan? Spreekt de Heer Jezus, spreekt ook God. Christus die in mij spreekt. Hoe durf je zijn apostelschap? Dus dat is niet lichtzinnig, niet lichtvaardig. Als wij nu kijken, we komen met het evangelie. Ja, en hoeveel mensen dit... In feite gebeurt hetzelfde als wat je leest met het volk Israël. En met zelfs met Aaron en Mirjam. Nou, nu ook, hè. We hebben ook de grote... We hadden het net toch over de gestudeerden of met opleiding, daar wordt naar gekeken. Nou, dus jullie hebben de waarheid. En de Heer, enzovoort, al die tegenwerpingen. Maar Paulus is de autoriteit. Dus ja, als je dit zo ziet, ja, nu weten wij worden niet met melaatsheid geslagen. En de toorn van God zien wij nu niet komen, maar het is wel zo, want eenmaal gered, wij zijn altijd gered, maar straks voor de rechterstoel van Christus, nou, zeker weten, komt dit aan de orde. Wat heb jij met mijn apostel gedaan, apostel Paulus, ja? Ben je ook tegen hem in opstand gekomen, door niet naar hem te luisteren? Nou, helaas, bij velen is dat zo, ja? Maar, en dan denkt men misschien, ja, ik ga de Heer Jezus volgen. Ja, en in de kerk bij ons wordt ook veel over de Heer Jezus gesproken. En ook hoe men gered worden. En we hadden een geweldige preek en mooi dit en dat. En ik was van de week ook bij een klant in. Die sprak er ook allemaal over hoe geweldig de dominee allemaal niet was. Ik kijk niet neer op de dominee. Ik hoop maar dat ze een goed evangelie verkondigen. Ja? Maar als ze afwijken van Paulus, kan het nog zo mooi zijn. En ik kan misschien nog zoveel door mooie diensten of door evangelisatie mensen de kerk in krijgen. Maar als het niet is volgens wat Paulus heeft verkondigd, ja, sorry, maar dat is toch niet zoals God het wil. Nou, en ze zochten een bewijs van Paulus, en die Corinthiërs waren het dus zo. Ja, ik zeg niet allemaal, want het huis van Stefanus en een aantal anderen, ja, die spreekt hij zeer positief over. Maar een groot gedeelte proberen Paulus onderuit te halen. En we weten, Paulus werd overal achtervolgd, ook door Joden, dat hij... Ja, dat hij ermee zou stoppen. En probeerde hem een kopje kleiner te maken, zeg maar. Nou, kijk in 1 Korinthe 9. Dan zien we het in de eerste brief van de Korinthe ook al. Moet Paulus zich ook al verdedigen. 1 Korinthe 9 vers 1. Ja, wat zegt hij dan? Ben ik niet een apostel? Hoezo? Peter is alleen een apostel? Ben ik niet een... Ik ben ook een apostel. Ben ik niet vrij? Kijk, heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Dat is uniek. Bijzonder. Want... De apostelen hebben hem gezien en vele mensen in Israël toen hij op aarde rondliep. Maar nadat hij eenmaal was opgevaren naar de hemel, heeft niemand hem meer gezien. Niemand heeft de Heer Jezus in zijn verheerlijkte verschijning gezien. Alleen de apostel Paulus. En daarom, hij was ook hoeveel dagen? 3 dagen blind. En daarna heeft hij natuurlijk nog vele malen, is de Heer Jezus aan hem verschenen. Ik heb de Heer gezien en jullie niet. Zelfs de apostelen niet. In zijn verheerlijkte verschijning. En dan, de Korintiërs. Weten het toch, zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere? Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het uw lieden. Ik ben toch jullie apostel. Jullie zijn mijn werk in de Heere. Want het zegel mijn apostelschaps, zijt gij lieden in de Heere. Jullie zijn het zegel op mijn bediening. Zonder mij hadden jullie niet gered geweest. Dat wil zeggen, met het evangelie wat ik bij jullie gebracht heb. mijn verantwoording aan deze, aan degene die onderzoek over mij doen, is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Ja. Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden? Gelijk ook de andere apostelen en de broeders de heren. Des heren en Kefas, Petrus, zie je, die had ook een vrouw. Petrus was getrouwd. De katholieke kerk zegt wel van niet. Petrus was gewoon getrouwd. Dit is de tekst. Ja. Hoe kan men zeggen dat hij niet getrouwd was? En in de evangelie lezen we ook over de schoonmoeder van Petrus die met koorts bevangen was. Dus ook zoiets, zij mogen gewoon trouwen. Maar, en hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Enzovoort, enzovoort. Paulus, hij is de apostel. Hij is gewoon hun apostel. Hoe kunnen ze nou een onderzoek naar hem doen? Paulus had macht en hij had autoriteit. En zij waren zelf zijn bewijs. Want hij heeft hun door het evangelie getild. Nou, als we teruggaan naar 2 Korinthe 13 en dan de volgende blad zijn, dan komen we in Galaten. Ja? En in 2 Korinthe 13, als hij daar zegt, jullie zoeken een proeven, een bewijs. Het gaat om het bewijs dat Paulus, dat Christus echt wel door Paulus spreekt. Want die Christus die onder hun niet zwak is, maar krachtig is onder hun, ja, dat hebben ze, dat weten ze. En toch zoeken ze een bewijs. Of Paulus, die Paulus? Ja, Christus, ja, zeker. Maar Paulus? Petrus, ja, maar Paulus? Nee. Hoezo, die in mij spreekt? Kijk in Galaten 1 vers 15. Wat zien we daar staan? Christus die in mij spreekt, of Christus die door mij spreekt. Wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade. Wanneer is Paulus nou afgezonderd van zijn moeders lijf? Vanaf het moment dat hij geboren werd? Nee? En geroepen door zijn genade? Wanneer is Paulus afgezonderd en geroepen? Het is één op hetzelfde moment, hè? Je kan zeggen bijvoorbeeld, 1 plus 1 is 2. Dan is 1 en 1 is 2. Dan wordt er iets aan toegevoegd. Dan zijn het, is het woordje en, is niet 1 en hetzelfde. 1 en 1 is 2. Maar als je zegt, ja, ik ben mijn vaders zoon en erfgenaam, dan spreek je over 1 en hetzelfde. Want ik ben zijn zoon. En ik ben ook zijn erfgenaam. Dan spreek ik over twee dingen, maar het is altijd, het is één. Dus met dit ook, ik ben van mijn moeders lijf aan afgezonderd en geroepen door zijn genade is één op hetzelfde moment geweest. Dus dat moeders lijf heeft niks te maken met vanaf de geboorte, want God heeft hem helemaal niet geroepen bij zijn geboorte. Want Paulus kon nog niet, dat hij nog aan de moeders borst zat, ging hij het evangelie verkondigen onder de heidenen. Dit heeft alles te maken met zijn bekering en zijn moeders lijf. Ja, het Joodse volk, de Joodse religie, daarvan is hij afgezonderd, daar is hij uitgehaald op weg naar Damascus. En toen is hij geroepen. Door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Wanneer is dat gebeurd? Op dat moment. En niet daarvoor. Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Wat staat hier? Zijn zoon in mij te openbaren. Dus als wij kijken naar Christus in een zondaar, in een mens, zien we Christus in Paulus geopenbaard. En dat hij hem door het evangelie onder de heiden gaat verkondigen. En hij is de zonde niet te raden gegaan met vlees en bloed. Niet naar de apostelen, hij is onmiddellijk gegaan naar de woestijn. En heeft de Heer Jezus natuurlijk weer gezien en die heeft hem dingen geopenbaard. Die allemaal nieuw waren, de verborgenheid. Aan Paulus, zie je, is dat Christus dan die door hem spreekt? Er zijn bewijzen te over als we dit lezen. Kijk ook in Efeze 3, vers 3. Efeze 3. Vers 3. Dat hij, indien, vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dat hij, mij, Christus, mij door openbaring heeft bekend gemaakt. Deze verborgenheid gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. En als je in hoofdstuk 2 kijkt, lezen Jood en Heiden geen verschil. In één lichaam. De verborgenheid, dat is... Wat is de verborgenheid? Jood en Heiden in één lichaam. Dat is de verborgenheid. En er is niemand anders dan Paulus. En dat moest geopenbaard worden. We hebben het eerste gedeelte ook gezien over het evangelie. Evangelie van Christus. Zoals Marcus het evangelie over spreekt. Of zoals Paulus over spreekt. En dat is totaal anders. Ja, en dat is door een openbaring bekendgemaakt. Verborgenheid. Zie je het? Het is een verborgenheid. Maar het is wel aan Paulus geopenbaard. En hij heeft het opgeschreven. Dus... Als dat hem al geopenbaard is, dan moeten we ook gaan lezen waar hij het opgeschreven heeft. En zo komen we dus bij zijn brieven. In vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Zie je? Aan hun is het pas bekendgemaakt. Je hebt in de bedeling de genade, in het begin had je natuurlijk apostelen nog meerdere. Titus was ook een apostel, Timotheus, ja? Maar zij hebben het geopenbaard, aan hun is licht gegeven. Paulus heeft het hun verteld, maar aan hun is het bekendgemaakt uiteindelijk door de geest. Niet omdat zij het persoonlijk van de Heer Jezus hebben ontvangen, absoluut niet. Maar het is aan hem geopenbaard in vers 7, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Aan hem is het gegeven, vers 8, aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Het hele hoofdstuk staat vol van ik, mij. Christus, ze zoeken een bewijs van Christus die in Paulus spreekt. Er is overvloedig bewijs dat hij door hem sprak. En wij kunnen dit ook aan de mensen laten zien. Dat Paulus is niet zomaar, hij is niet één, zoals Jaap net in de pauze even van, ja, heel veel mensen denken van, ja, Paulus die voegt, ja, die geeft een soort aanvulling, maar hij vertelt hetzelfde als de apostelen, ja. Velen zien ook, hè, dat hij, oké, de apostelen bleven bij Israël en zouden de wereld in moeten gaan, dan zijn ze, hebben ze niet helemaal voldaan. En Paulus is toen door God gegrepen en die ging het dan toen naar de heidenen brengen, maar met hetzelfde evangelie. Als je de Bijbel serieus leest, kan je dat gewoon niet volhouden. Kijk, in 1 Timotheüs 6, ook een tekst die misschien niet zo vaak, hoewel wij lezen hem toch best wel regelmatig. Maar in vers 3, 1 Timotheüs 6, vers 3. Ik zei het in het eerste gedeelte ook al over die rode letterbijbel die je in het Engels hebt. Dat is in de evangelie. En als je dan bijvoorbeeld een tekst ziet geciteerd uit de evangelie en die zou op een andere plek in de Bijbel staan, dan zou die rood zijn. Maar kijk hier, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Indien iemand een andere leer leert, dan is wat ik verkondigd, hè? En niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dus als jij in je denken nog zit van één evangelie, Matthäus en Paulus. Ja, de gezonde woorden, weinigen zullen denken van, oh, dat zijn de brieven van Paulus. Men denkt over het algemeen gelijk, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dan zien ze hem staan, dan zien ze hem lopen. En dan gaan ze dus naar de tijd dat hij op aarde liep, denken ze aan die woorden. Ja, maar het is Christus die in mij spreekt. Dus de gezonde woorden, net zoals God aan Mozes zo van aangezicht tot aangezicht sprak. En de woorden direct tot hem sprak. Net zo direct sprak de Heer Jezus tot Mozes, Paulus. Alleen een evangelie, dat was ook nodig, want het was niet bekend. Gezonde woorden. Zie je, het zijn de gezonde woorden. Dus de Paulus die de leer die naar de godzaligheid verkondigt, dat is een leer, dat zijn de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En daarom noemt hij het ook de gezonde leer. En als je daarvan afwijkt, ja, en een andere leer leert, en dat kan, want de Bijbel leert nog meer leringen. Ja, de leer van het Koninkrijk en de evangelie. Die is opgeblazen, trots. Nou, wat waren de Korintiërs? Trots. Ze gingen Paulus, gingen ze onderzoek over doen. En weet niets. Dus ja, we weten soms heel veel, maar als je kan de hele Bijbel heel veel weten. Er zijn ook heel veel ongelovigen die boeken over de Bijbel, Nicotaline bijvoorbeeld. Ja, hij schrijft ook allemaal boeken. En dan geeft hij zijn eigen Bijbel uit, zijn eigen visie. Hij weet er heel veel vanaf. Maar weet hij wat van de verborgenheid? Hoeveel theologen weten van de verborgenheid? Dus ze weten wel heel veel. Maar ze zijn afgeweken van de leer van de gezonde woorden die aan Paulus zijn geopenbaard. Dus al die kennis. En toch zegt Paulus, je weet niks. Nee, ze weten niks van de verborgenheid. En dan zie je, en hij raast omtrent. Nou, dan heb je twistvragen, inderdaad. Hoeveel kerken zijn er niet? Hoeveel richtingen? Allemaal twistvragen, twistingen. En woordenstrijd, uit welke komt? Nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van verstand. Krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Afwijken van de waarheid, kom je weer in je verdorven verstand. Ja? En van de waarheid beroofd zijn. Als je gaat naar een andere leer, dan heb je je van de waarheid laten beroven. Ja? De waarheid. Hoezo is dan het evangelie van het koninkrijk geen waarheid? Ja, natuurlijk wel. Maar het is niet het evangelie van de waarheid voor ons voor vandaag. Dus als je daar naartoe gaat, of daarin zit en het soms niet eens weet, ben je van de waarheid beroofd. Dus hoezo? Hebben jullie de waarheid? Ja, ja, inderdaad. Wij hebben hier de waarheid. Absoluut. En ik laat me niet van die waarheid beroven. Door af te wijken van deze gezonde woorden. Wijk, kijk. Wijk af van de zulke. Nou, ga mee naar 1 Korinthe 14 vers 37. 1 Korinthe 14 vers 37. Zij zochten een bewijs van Paulus die in hen sprak. Nou, nu uit een tekst uit de brief die Paulus al eerder aan hun geschreven heeft. Ja, ze kenden de talen, de profetieën, de wonderen die gebeurd zijn. Ze ervaren ook, ze hebben het goede nieuws, ze zijn gered geworden, dat weten ze. Ze hebben het van hem gehoord. En in 14 vers 37, indien iemand meent een profeet, die had je, te zijn of geestelijk. Wat is iemand die geestelijk is? Paulus zegt, kijk, 1 Korinthe 10 vers, waar stond het ook weer? 11 is het, nee, 10. Vers 15. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Dat zijn de geestelijke. Ja? Die kijken naar wat Paulus zegt. We hadden ook een gesprekje over net ook. En dat je met anderen spreekt. En wij zijn vol van de boodschap. En iemand die zit dan in een andere leer. Dus die is van de waarheid beroofd. En je ziet ook het resultaat ervan. Hè? Dat hebben we net ook gelezen. En ook als je onder de prediking van het evangelie van, met de wet zit. Dan heb je ook nederlaag op nederlaag. En dat soort dingen. En dan kom je met goede nieuws. En dan wil je iemand dat zo graag vertellen. En dan ziet hij zit gevangen. Maar op een gegeven moment merk je gewoon. Ik kan beter mijn mond houden. Want als er geen... Er is geen verlangen om meer te weten. Hier ook met de Korintiërs. Iemand meent een profeet te zijn of geestelijk. Kijk, iemand die geestelijk is, die gaat dan naar Paulus. Dus die persoon aan wie je het dan vertelt. Maar dan ga je vertellen en dan merk je gewoon van, nou ja. Net zoals Mozes, die ging naar de brandende braambos. En die liep erheen. Die kijkt, hé, ik werd nieuwsgierig. Daar wil ik meer van weten. Wat is dat? Met dit evangelie ook. En dat is iemand die geestelijk is. Die gaat op zoek. En die gaat, wat zegt de Heer? En dan gaat hij naar Paulus toe. En dat is bij de Korintiërs, zegt hij, als je een profeet bent of geestelijk. Nou, dat waren ze, profeten waren er wel, maar geestelijk waren de Korintiërs alles behalve. Ze waren opgeblazen. En dan krijg je dus dat soort dingen. Ja, die Paulus, ik weet het niet hoor. Nou, kijk om je heen nu ook. Ja, die Paulus, ja, hij staat in de Bijbel. Maar Paulus was een vrouwenhater, onder andere. Kijk, dat wordt ook gezegd. Nou, dan hebben ze de brieven niet goed gelezen hoor. Nou, terug naar 2 Korinthe 12. 13, sorry. Dus, terwijl gij zoekt, vers 3, een proef van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods, want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods. Hoewel hij gekruist is. Kijk, hij was krachtig onder u. Hij zegt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Ja, dat weet ik, dat is Christus. Hè? Maar spreekt hij via Paulus. Maar Paulus zegt, hoewel hij gekruist is door zwakheid. Wat bedoelt hij daar dan mee? Ja? door zwakheid of uit zwakheid. Zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Wat is nou dat zwakheid? Ja? Is Christus zwak? Kan God zwak zijn? Ja? Kan dat, God zwak zijn? Hij is toch eeuwig? Eeuwig is hij. En hij is ook krachtig, toch? Dat kan je heel mooi lezen in Romeinen 1 vers 20. Kijk, als we zwakheid, denken we natuurlijk niet aan God. Nee, we denken aan, denk bijvoorbeeld aan God. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? We weten, hij kan wonderen doen. Hij heeft de Rode Zee heeft hij doen wijken, dat ze er doorheen konden. Denk aan dat vlies, wat vochtig werd. En de omgeving niet, en andersom. Met Gideon was dat toch, ja. De voorbeelden erover, over Gods kracht, wat hij allemaal niet kan. Denk aan Genesis 1, de schepping. En in Romeinen 1 vers 20. En daarom, niemand is te verontschuldigen, want men weet dat. Sommigen kunnen wel zeggen, nee, God bestaat niet. Dan denk ik als bij mezelf, oké, je hebt het over God. En nee, dat is, hoezo, wat is God dan? Hoe weet je dat dan? Men heeft allemaal een besef van dat God bestaat. Door de schepping, het is ook ingelegd, ze weten dat er een God is. Wat is God? Als je zegt, ja, God kan niet liegen, zeggen de meesten, zal iedereen wel zeggen, ook ongelovig. Nee, ja, als je God is, dan kan je niet liegen. Hoe weet je dat? Wie heeft bepaald, wie heeft in jouw verstand gelegd hoe God is? Dat God een God niet liegen kan? Nou, dat het gewoon van de natuur, dat besef in je geweten zit. En ze zijn ook niet te verontschuldigen, want ze kunnen het ook om hun heen zien. Want zijn onzienlijke dingen, 1 vers 20, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. En wat ziet men dan? Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, omdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus wat zien wij? Zien wij hier een zwakke God? Als we om ons heen kijken, dan zien wij een eeuwige God en een almachtige God. Als je de schepping kijkt. Als je zo kijkt, je kijkt nu naar buiten, maar zo meteen 's nachts met al die sterren. En dan weet je, dat universum, hoe ver gaat dat niet door. En dan zie je zijn, dat staat hier, zijn eeuwige kracht. Hij is eeuwig. Je ziet ook zijn kracht. En zijn goddelijkheid, dus dat het God is die dat gemaakt heeft. Maar wat belangrijk is, eeuwig, dat betekent, dan is hij dus ook onsterfelijk. En je ziet ook, zijn eeuwige kracht, zijn kracht, hij is almachtig. Want wie kan dat doen? Niemand kan van wat niet bestaat, iets maken. Wij maken allemaal dingen in deze wereld, maar het is allemaal gemaakt van bestaande dingen hier op deze wereld, die God al gemaakt heeft. Dus dan zeg je, nou, dan zie ik toch wel Gods kracht en zijn almacht in, ja? Dus ja, hoezo, wat is dan het zwakke? Hij is gekruisigd door zwakheid. Spreekt hij dan over zwakke mensen zoals wij? Hè, dat hij door zwakke mensen gekruisigd is? Nee, hij spreekt over de Heer Jezus Christus. Hij is gekruisigd door zwakheid, hè? Ik heb een in de kanttekening, er staat ook uit zwakheid, ja? Nou, kijk, in Romeinen 8. Dan spreekt hij in Romeinen 8 vers 3. Wat heeft hij gedaan? God zwak. Hij is eeuwig, hij is onsterfelijk, hij is almachtig, dus krachtig. Dan zien we in Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. En wat is krachteloos? Zwak. Heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlezes en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Krachteloos, hij is gestorven toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog zwak waren. In het Engels staat zwak, het is dezelfde betekenis, ja? Zwak, krachteloos. Dus wat heeft God gedaan? Wat staat in Johannes 1 vers 14? Ja, het woord is vlees geworden. Hij heeft een lichaam aangenomen. Hij is vlees geworden in het zwakke vlees. Waarom? Nou, ten eerste, God is eeuwig. Hoe kan God sterven? God is almachtig. Ja? Hoe kan hij nou zwak zijn? Door vlees te worden. Door een lichaam aan te nemen zoals wij dat hebben. Het woord is vlees geworden. God is vlees geworden. Hij is geboren in een lichaam, net zoals wij. Kijk in Hebreeën. Hebreeën 2. En niet spreek je tegen Israël, maar wij weten door de verborgenheid natuurlijk ook, ja, ook voor ons. Maar hier zien we in Hebreeën 2, vers 16 en 17. Kijk, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. En in het verband, vers 15, spreekt hij over verlossen, degene die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. En daarboven zie je het geweld van de dood, de duivel, dat hij dat doorbroken heeft door de opstanding. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij is opgestaan uit de dood lichamelijk. Ja? Hij had een lichaam, net zoals wij. Hij neemt niet de engelen aan. Nee, engelen hebben een geestelijk lichaam. Weet, er zitten engelen al in de hel. En straks ook in de poel des vuurs. Maar de engelen zijn niet zoals als wij mensen. Ja? Nee, hij neemt het zaad van Abraham aan. Engelen sterven niet. Het moest een bloedverwant zijn in verband met het volk Israël. Dus Christus heeft het zaad van Abraham, hier in verband met Abraham, maar hij heeft niet de engelen aangenomen. Hij is niet als een engel. Hij is geen redder van engelen. Wat is hij? Hij is een redder van wie? Van mensen. Daarom moest hij een mens worden en daarom is hij ook vlees geworden. Waarom? Om te kunnen sterven. Ja? En daarom spreekt Paulus over dat hij is gekruisigd door zwakheid. Door zwakheid. Filippenzen 2. Dit even in het achterhoofd houdende, ja? Lezen nu zo deze tekst. Vers 6. Christus, ja? Die in de, daar heb je het, de gestaltenis God zijnde. Geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. God kan niet sterven. God is niet zwak. Maar nu, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstnes aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Hij is God gelijk en hij is gelijk aan de mensen. Begrijp het maar eens. Maar het is wel zo. Hij is niet 100%, hij is niet alleen maar, sommige mensen zien hem alleen als mens. En anderen kunnen zo overreageren, om zo de godheid van de Heer Jezus te gaan verdedigen, dat ze helemaal de nadruk alleen op God leggen. Maar hij is 100% mens en hij is 100% God. En hij is aan ons, aan de mensen gelijk geworden. Dat lichaam heeft hij aangenomen en in de gedaante gevonden. Als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden. Kijk, tot de dood. Ja, de dood is kruis. Dus God kon niet de Heer met hoofdletter zo aan het kruis slaan. Sterven, dat kon niet. Dat kon niet. Hij moest aan de mens gelijk worden. En dat is die zwakheid. Dat lichaam. Kijk in Psalm 69. Even terug in het Oude Testament. Psalm 69, we weten, daar lezen we ook veel van over de Heer Jezus. Vers 21. Geweldige psalm. Dat hij daar hangt aan het kruis, de vers ervoor leest. Dat hij over het water spreekt en laat de watervloed niet over mij stromen. 69, Psalm 69. En dan dat het een put zijn mond niet over mij toesluit. Dat hij daar hangt, dat hij dat zonde gemaakt is, ja. En in vers 21, wat zegt hij daar? Dus hij hangt eraan het kruis. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. En ik ben zeer zwak. Wat bedoelt hij daarmee? Was Christus zwak geestelijk? Nee. Hij was juist heel sterk. Geestelijk aan het kruis. Want als hij geestelijk zwak was geweest. Snap je? Dan hadden wij een probleem. Maar hij is getrouw geweest tot aan de Vader. Totdat de gemeenschap hersteld werd. Dat het offer gebracht werd. Maar hij was zeer zwak. Ja, hoe hing die daar? Als je dat zo ziet hangen, ja? Nou, dan zie je toch een heel zwak iemand hangen. Ja? Dat lichaam dat daar aan het kruis hing. Kijk, in vers 30 en 31 zie je namelijk geestelijk, ja, hoe hij denkt. Dus ik ben zwak, ik hang hier, ja, inderdaad. En ik heb de pijn en de ellende en de verachting en de smaad. Ik ben een smaad voor iedereen. Maar in vers 30, doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Uw redding, ja? Wat betekent het heil? Zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam, kijk. Dan hing hij in zijn zwakheid, maar wat denkt hij? Wat zegt hij? Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. Dat is wat hij zegt. Hij weet dat hij eenmaal zal opstaan uit de dood. Dus hij is heel sterk. Kijk ook met mij even in Psalm 16 vers 11. Psalm 16 vers 11. Dat is ook... ook aan het kruis. En dat zegt hij dan. Dat hij daar hangt. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. De Vader zal hem namelijk opwekken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig geluk. Hij zal eenmaal aan de rechterhand van de Vader zitten. Ja. En je ziet. De Vader. Hij weet. Hij zal hem opwekken. Dus hij is geen enkel moment zwak geweest. Ik wil nog even met jullie naar Psalm Jesaja 53. En dan gaan we weer terug. Jesaja 53, wat ook over de Heer Jezus spreekt. Jesaja 53, vers 11. Dus in vers 10 lees je over het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Aan het kruis, ja? Ja, daarheen is de zwakheid. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig geluk voortgaan. Kijk, en hier, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Zal de rechtvaardigheidseis van God verzadigd zijn. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Door de arbeid van zijn ziel. Dat is waar het over gaat hier. Christus heeft daar aan het kruis met zijn ziel gewerkt. Ja? Hij heeft geloof in de Vader gehouden. Tot in die tijd dat hij daar tot zonde gemaakt was. Dus dat is bepaald niet zwak. Dus als wij teruggaan nu naar 2 Korinthe 12. Er zijn meer teksten natuurlijk van te vinden. Maar... We gaan eindigen. 2 Korinthe 12. Want hoewel hij, in vers 4, gekruist is door zwakheid, weten we nu wat we daaronder moeten verstaan. Zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Wat is dat? Ja, hij is opgestaan uit de dood. Christus sterft niet meer. Hij leeft door de kracht Gods. En dan zegt hij, want ook wij zijn zwak in hem. Of zwak met hem. Ja, wij ook. Paulus zegt ook, hè, wij hebben deze schat in aarden vaten. Ja? En denk aan de vervolging die Paulus allemaal geleden heeft. Hij heeft ook in die vervolging, noemt hij ook, in de zwakke omstandigheden gezeten. Ja, hij is vervolgd, geslagen, noem het allemaal maar op. Niet krijgt krachtig om te zien. Maar het gaat ook om de kracht van binnen. En hij zal met hem leven. Wij zijn ook zwak met Christus, ja? Of in hem, want dat bedoelt hij daarmee. Met hem. En... zullen met hem leven door de kracht Gods. Zij zoeken een bewijs van de apostelschap van Paulus. Of Christus wel door hem spreekt. Maar hij zegt, oké, hij is wel gekruisigd door zwakheid hoor. Ja? En hij leeft door de kracht Gods. En let op. Wij zijn ook zwak in hem. Maar zullen met hem leven door de kracht Gods. Dan spreekt hij tegen de Korintiërs. In u. Of dat wil zeggen onder u. Of jegens u, dat bedoelt hij hier. Ik kom in de kracht waarin hij nu mee is opgestaan, kom ik naar jullie toe. Want het gaat in de context over het niet sparen en dat zij een onderzoek doen naar zijn apostelschap. En ze zien wel die Paulus met zijn verschijning, stelt niet veel voor. En Paulus zegt, nee dat klopt, ik ben ook net als Christus, ja, ben ik ook zwak, ja, in dat lichaam. En kijk alle vervolgingen, let op, ja. Wij zullen ook naar jullie toe komen, want wij leven ook met hem door de kracht van God in u. Dat wil andere woorden, ik zal ook naar jullie toe komen. Ja, en dan zullen wij, Paulus laat zien, het is ook niet mijn eigen kracht, maar de kracht van hem in mij. Ik leef, ja, omdat Christus leeft in mij. En wat ik geleef door het geloof in dit vlees, leef ik door het geloof van de Zoon van God. En zo kom ik ook naar jullie toe. Ja, met andere woorden. Ja, jullie willen een bewijs van dat Christus door mij spreekt. Ja, en jullie zien mij maar een beetje zo. Maar ik zal komen, ik leef met hem door de kracht van God. En dat zullen jullie ook gaan merken als ik kom. Want dan zal ik jullie niet sparen. En dat is wat hij in feite hier zegt. Maar dan gaan we de volgende keer verder zien. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. Dank u, Vader, dat uw woorden krachtige woorden zijn. En het gaat niet om of wij aan de buitenkant allemaal zo geweldig eruit zien. En de Heer Jezus was ook, zoals ze zouden hem niet begeerd hebben. En daar ging het ook niet om. En we zien ook in het kruis, Heer, hoe zwak hij daar hing in dat lichaam. En ja, we weten ook dat hij heeft het juist in de kracht van u gedaan, heeft hij daar volgehouden. En totdat hij zei, het is volbracht, Vader. En zo ook, wij zijn dan ook, net zoals Paulus al zegt, zijn we ook zwak met hem, Vader. Maar in hem. Maar we zullen ook leven door de kracht. En dat mogen wij ook zeggen, Vader, dat wij ook die kracht nu in ons leven hebben. En dat we er ook uit zullen leven. En dat ook, Vader, deze boodschap door vrijmoedigheid aan de mensen bekend zullen maken, Vader. En dan vraag ik en dank ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar.